Klopt. Vijvart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijvart.nl.
Dit is een BNR-podcast.
Welkom bij de Technoloog nummer 389. Herbert, we hebben vandaag iets heel speciaals.
We gaan afscheid nemen.
Ja, van Martin van der Brink, de CTO van ASML. Maar eerst...
De hostwaard. De mogelijkheden die de digitalisering met zich meebrengt zijn exponentieel gegroeid, maar ook de uitdagingen zijn toegenomen. Voor je het weet verlies je de controle over je bedrijfsinformatie met verhoogde risico's op het gebied van cybersecurity en compliance. Onexilium helpt MKB-bedrijven bij het implementeren van ISO 27001 gedreven beleid om het volwassenheidsniveau, de security maturity, te verhogen. Ben je benieuwd naar jouw kennis rond cybersecurity? Test het nu op onexilium.nl. Onexilium.nl, de partner voor het veilig inrichten van digitale processen.
Wat maakt Martin van der Brink speciaal?
Hij heeft het bedrijf gedragen.
Ja, de koers bepaald.
Zowel de techniek als de bedrijfscultuur. Dus ja, hij is de toonaangevende. Misschien nog wel meer dan Peter Wenning, die het gezicht is van het bedrijf. Hij is op de achtergrond, maar hij is misschien wel belangrijker.
En waarom is ASML zo belangrijk?
Technologisch is het is een monopolist in het eigen veld.
Wat ik altijd mooi vind, dat zeg ik, en dat is natuurlijk overdreven, maar dat vind ik ook leuk om te zeggen. Zonder ASML had ik gewoon een hele andere telefoon gehad.
Veel grotere.
Mijn auto was niet autonoom geweest, hadden we de microfoon niet gehad. De hele wereld was anders geweest. Dus zonder Martin van der Brink was de wereld totaal anders geweest.
En je krijgt hem ook niet elke dag te spreken.
Dat vind ik ook uniek. Hij exclusief alleen maar de MIT Technology Review en de Technoloog.
De Technoloog.
Dat vind ik ook ongelooflijk dat dat zo is.
Eindelijk staan we aan de top, Ben.
Nou, dat gaat wel heel ver. Ja. Maar goed, ASML belangrijk. Ja, het is gewoon het bedrijf van Nederland, van de wereld. Zij maken de machines waar de chips mee worden gemaakt. Zonder ASML hadden we dit allemaal niet.
En we hebben daar de clean room van binnen gezien.
Die was mooi. Maar dat je gewoon bij een machine staat, de High-NA. En die kost 350 miljoen. Dat vind ik al ongelooflijk.
Ja, ja, ja.
En hij werkt. Dat was Martin van der Brink.
Hadden er een zakje zand in kunnen leggen.
Dan had hij weer vastgelopen. Martin van der Brink, trots sinds 2 weken, sinds wij de opname, werkt hij. Ja, dan mag je dan bijstaan. Dan mag je dat doen. Ja,
het is overal van die mannetjes in ruimtepak. Wij zelf in ruimtepakken, niet te vergeten. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, en bijzonder dat wij hem spreken. Ja, dat inderdaad omdat hij nooit interviews geeft.
Ja, in zijn werkkamer. Hè? Hij op zijn troon, wij daar
heeft hij onder.
Aan zijn voeten. Ja. Doe maar eens gaan luisteren. Martin van der Brink, CTO, co-president van ASML. Ja, ik ben geneigd te zeggen hartelijk welkom bij de Technoloog, maar we zijn te gast bij jou.
Nou, welkom.
Ja.
Dank.
En dit is jouw afscheidsinterview zo ongeveer.
Nou,
want je gaat met pensioen.
Het zwaarder dan het is. Ja, ik ga met pensioen, maar afscheid is wel een groot woord. Ja.
Waarom ga je met pensioen?
Ja, dat is ook weer een hele goede vraag. Waar je natuurlijk weer niet over nagedacht hebt. Waarom ik met pensioen ga. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het goed is voor mij om plaats te maken bij het bedrijf veranderen. Laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat ik zo nodig morgen moet stoppen. Maar het is ook wel zo dat een hele hoop mensen klaarstaan. Ik doe dat 40 jaar. En je werkt op een gegeven moment ook naar een eindpunt toe. Hè? Dus het is niet zo dat we nou gisteren bedacht hebben dat ik morgen op pensioen ga. Dat is iets waar je een paar jaar mee bezig bent. En dan merk je als je in zo'n proces komt dat je voor jezelf ook zegt, ja, nou moet je ook niet blijven hangen.
Waar merk je dat aan?
Omdat dat speelt bij mij al langer dan de pensioen. Dat speelt eigenlijk al van het moment dat ik co-president is dat ik geforceerd word door de rol wat meer afstand te nemen. En daarmee ook meer ruimte aan anderen geef om de dingen te doen die nodig zijn een bedrijf vooruit te brengen. Dus je ziet steeds meer dat mensen zelf daarmee bezig zijn en minder het contact met jou opzoeken. Of dat jij minder het contact met hen opzoekt.
Dus je komt steeds meer op afstand te staan van de dagelijkse operatie.
Ja.
Een CTO-rol eigenlijk.
CTO is al een relatief afstandelijke positie. Ik heb zelf altijd heel concreet me bemoeid. En dat heb ik zo lang mogelijk gedaan met de techniek. Voor zover dat mogelijk is in de rol die je hebt. Maar dan moet ik me gelijk achter dat dat er een balans gezocht moet worden tussen de maat waarin jij je tegenaan bemoeit en dat anderen de ruimte krijgen om hun eigen ding te doen. En dan op een gegeven moment komt er in een proces terecht, want het is helemaal niet verkeerd om om een stap opzij te zetten. En zoveel mensen gaan er ook niet door nadat ze 67 geworden zijn. Hoewel sommige van onze klanten nog 20 jaar langer doorgaan.
Ja. U wil het graag een beetje hebben over de tijd voordat je bij ASML kwam.
Niet voor.
Ja, maar toch ook.
Ja,
en dan valt op dat je bent opgeklommen via lagere technische school, MTS, HTS. Uiteindelijk afgestudeerd aan de Universiteit Twente. Dat is niet de makkelijkste of de snelste manier om ingenieur te worden. Waarom heb jij die route gekozen?
Nou, je kiest heel weinig, hè? Vind ik al. Dus wat ik daaraan herinner. En opklimmen is alweer een tegenwoordig een gedurfd woord. Tegenwoordig is het praktisch of theoretisch opgeleid, zoals dat tegenwoordig heet. Ja. En daar voel ik ook wel wat voor. Dus ik was gewoon niet zo, laat ik het zo zeggen, toen ik op de lagere school zat, was het niet zo dat ik opviel als iemand die geweldige theorie erop nahield en dat hij dus goed was in heel veel vakken. Dus ik zou kunnen zeggen dat ik voor mij de makkelijke weg gekozen.
Ja. En
als ik zo vrij moet zijn.
Ja. Had jij al jong, bijvoorbeeld voordat je op de universiteit terechtkwam, een beeld van wat je wilde worden, wat je wilde gaan doen?
Ja, ik heb altijd techniek willen doen. Ja, en ik denk met name elektrotechniek. Dat was ook initieel mijn studiericht. Tot en met HTS heb ik elektrotechniek gedaan, elektronica. Tot ik op de HTS achterkwam dat er toch ook heel veel blokken aan elkaar schuiven van blokken en functionaliteit was. En ik bedacht dat natuurkunde toch interessanter was.
Was je ook zo'n jongen die altijd maar dingen uit elkaar schroefde?
Ja. Als ik, het was zelfs zo dat ik vroeger voor mijn moeder altijd elektrische apparaten kocht. En dan, als ze die in de gaten had, haalde ik dat altijd uit elkaar, ja.
En ze gingen ook altijd weer in elkaar. Dat lukte ook altijd.
Ja, daar blijven wel eens onderdelen.
Ja, onderdelen achter, hè?
Maar die waren toch niet nodig.
Ja, dat ging ook wel eens verkeerd, ja, zoals altijd. Maar misschien is het belangrijkste wat ik het meeste van bijgebleven is, dat ik naast een, dat noemde zichzelf toen een wagenmaker, dat waren gepensioneerde mensen van midden 70 tegen de 80. Die hadden geen opvolger. In een hele werkplaats vol met houtbewerkingsmachine, metaalbewerkingsmachine. En dan kon je, was ik helemaal, hè, de oude man die daar nog liep, die kon nog een houten wiel op een kruiwagen maken. En daar heb ik denk ik misschien wel de meeste inspiratie van. Maar toen was ik een jaar of 10 of zo. En ik, totaal onverantwoord dat je daar zo'n werkplaats van alles deed.
Ja.
De man zelf kwam ook 2 vingers eraf van de schaaf. Het is mij gelukkig nooit echt misgegaan, maar ja.
En Martin, was je toen al fanatiek? Dat je echt.
Was je toen al. Ja, dat is
ik heb het idee dat je nu fanatiek bent. Ja, dat idee heb ik al eens gelezen. Toen ook al was.
Nou, ik vind mezelf niet fanatiek.
Nou, maar
ik denk dat heel veel mensen ook een beeld bij mij hebben, is niet fanatiek.
Is dat zo?
Dat denk ik, ja.
Oké.
Als ik met mensen hard moet lopen, dan denk ik altijd bij mezelf van, waarom doe ik dat?
Nee,
maar begrijp je?
Maar vol met passie en energie.
Ja, maar dat laat ze wel.
Gedreven.
Dat ook niet voor alles, gedreven. Maar voor bepaalde dingen wel, ja.
Ja.
Laten we het hebben over ASML. Althans, het heette nog niet zo, maar in eind 1983 solliciteerde je bij Philips.
Ja.
Bij, nou ja, de afdeling die later ASML zou worden.
Ja.
Met een afstudeeronderzoek naar stadsverwarming op zich.
Ja.
Waarom? Waarom vond jij het interessant om daar te solliciteren met die achtergrond?
Ja, het begon er al mee misschien je af te vragen waarom ik in de stadsverwarming zat.
Ja, dat is ook interessant apart.
Zeker nu
dat is iets raars. In eerste plaats, het is tegenwoordig echt in om echt begaan te zijn met het milieu en de energietransitie. Maar ik kan je bij deze zeggen dat ik dat in de jaren 80 enorm had. Ik weet, jij bent van mijn generatie, zou ik haast willen zeggen.
We schelen 1 jaar in leeftijd.
Ja. Maar ik kan je herinneren met de energiecrisis in de jaren 70. En dat heeft ook gedeelte misschien met natuurkunde. Wel het brede opleiding en dat je dus met stadsverwarming bezig bent. Je bezig bent, wat is er nou nodig om het goed te doen? En zoals je weet, als je vandaag in de krant leest, is stadsverwarming nog steeds een probleem. Al is het alleen maar doordat de beprijzing idioot is, omdat een joule water van 10 graden warmer dan de omgeving. En een joule gas van 2000, dat op dezelfde manier beprijsd wordt. Ja. En hoe weinig mensen dat snappen. Dus dat was een beetje idealistisch voor mij om die opdracht te doen. En daarnaast was het voor mij ook een methode om ook iets te doen aan automatisering. Wat toen niet bestond in de tijd dat ik studeerde. Maar ik kon dus ook wat andere software doen. Maar dus ik was niet zozeer verknocht. En ik, toen ik bij Philips kwam, ja, ik was toen heel erg bezig met mijn afstuderen. Dat was volledig gefocust om het ding af te krijgen. Dus ik moest ook aan het werk. Dus ik heb een aantal sollicitatiebrieven geschreven.
Het was een toeval, hoor ik dat?
Ja. Nee, er zat geen grote filosofie achter. Ik moet wel zeggen, dan maken we dat verhaal ook gelijk maar even af. In de machine van vandaag is warmte een heel groot probleem. En het wegafvoeren van warmte en dat begrijpen van warmte. Dus ik durf te zeggen dat met alle hoogdravende fysici die hier binnenkomen met plasmafysica, die ik natuurlijk maar voor de helft begrijp, kan ik nog behoorlijk wat waarde toevoegen vanuit die ervaring. Ik kan vrij makkelijk praten over thermische problemen.
Ja, nou is het toeval misschien een beetje denigrerend, maar zo te horen zat er niet een verhaal achter van, ik had onmiddellijk in de gaten dat ASML iets groots ging worden.
Nou ja, dat is natuurlijk een absolute thrill. Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland. En zeker niet als je bij het grootste bedrijf in Nederland toen solliciteerde, wat het inmiddels niet meer is. Dus, en dat had ik 10 jaar geleden ook niet en 20 jaar geleden ook niet. Dus ik heb nooit het idee gehad dat ASML zo groot zou worden als het nu is. Ik heb altijd wel vertrouwen in het bedrijf gehad. Maar de schaalgrootte, als je in de business zit van exponentiële functies, is dat ingewikkeld.
Een genootje in het begin van de mogelijkheden die je had, of was dat beperkt?
Nee, juist andersom. Ik denk dat wat mij overkwam toen ik bij Philips kreeg, werd ik relatief breed. Omdat ik relatief oud was, ik was 26 toen ik solliciteerde. Dat werd oud gevonden om naar research te gaan. Mm-hmm. Dus ik kwam toch gelijk in de industrie terecht. Wat ik daar zag, sprak me niet aan. Dat heb ik ook gezegd. En toen kwam Wim Troost, de toenmalige baas, later CEO van ASML. Die kwam met een foldertje van de stepper. En ik keek er zo naar. En ik vond eerlijk gezegd de multidisciplinariteit die die folder zag. Dat je dus meetsystemen had, bewegingssysteem, optiek. Dus die breedte sprak me enorm aan. Ja.
Jij zegt, het stond me niet aan, zeg je in eerste instantie. Hè?
Nee, dus dat heb ik ook gezegd. De algemene tour bij Philips, bij de industrie.
Oh, bij Philips.
Was in dit geval S&E, Science Industry, hier op tegenover Strijp. T heet dat, vandaag volgens mij. Dat sprak me niet aan. Ja. Dus ik dacht bij mezelf, ja, moet ik het nou doen? En toen zei hij van, nou, we hebben wel een activiteit als deze. Dan kwam zo met die folder van ASML op tafel. Of van Philips, sorry, was Philips stepper. Dus ik dacht, nou, het lijkt me goed. En toen ben ik aangenomen. En toen ik de eerste werkdag kende ik niemand, want ik had nog niemand gesproken. Ik ben gewoon op basis van die folder, ben ik gewoon ja gezegd. En ik dacht, kan ik weer naar huis?
Op basis van
dan komen we daarna wel weer terug.
Ja.
En het stond me aan, het schrok me niet af dat het buiten Philips was. Ik was daar niet.
Je hoefde niet zo nodig.
Je hoefde niet zo nodig bij Philips te komen.
Nee, dan zit je toch alsnog bij een grote.
En ik ben er toch een maand geëindigd, want de ASML werd pas op 1 april kreeg juridisch gestalte.
Is ASML inmiddels het Philips van deze eeuw?
Nou, dat betekent wat mij betreft een onvoldoende florissante toekomst. Dus,
ja, liever niet.
Dus ik zou zeggen, we zijn minder breed dan Philips was. Ik denk dat de wereld veranderd is. Ik denk dat het ingewikkeld is om ons het Philips van de toekomst te noemen.
Ja. Het was een techniek die veelbelovend was, voldoende veelbelovend was om een nieuw bedrijf voor op te richten. Ja. Maar er moest nog ontzettend veel gebeuren. Op hoeveel manieren had het fout kunnen gaan toen, in de jaren 80?
Nou, op heel veel manieren. En dat was niet 1 jaar, dat was niet 2 jaar. Dat was zeker 10 jaar. En toen ik... er zijn veel dingen gebeurd, maar het leuke van... Het waren ongeveer een kleine 50 man toen ik binnenkwam, de hele activiteit. En die werkte heel nauwelijk met researchers. Ik heb aan mijn toenmalige baas Herman van Eek gevraagd van nou, ik wil zoveel mogelijk leren, dus ik wil ook een dag naar research toe. Dus zo heb ik me alsnog terug gepraat richting Philips Research. Ik ken de mensen van het eerste uur bij research ook vrij goed. Vrij veel van geleerd. Het was natuurlijk een grote frul. En dan merkte je, want ik was net boven voor de eerste host. Er zijn daarna 84, 85 veel mensen aangenomen. Ze zijn zeer snel gegroeid van 50 naar een paar honderd man. En dan ben je een landenblind is één oog koning. Dus dat heeft me... Ik geloof dat ik in het najaar 84 al cursus ga van de nieuwelingen. Aan de nieuwkomers. Zoiets dergelijks. Dat is een bizarre ervaring.
Is dat de manier waarop je hebt ontdekt dat je leidinggevende capaciteiten had?
Dat heeft me nooit zo erg bezig gehouden, mijn leidinggevende capaciteiten. Maar...
wel bovenkomen
erin. Ja, dat is misschien een betere omschrijving. Ik denk dat ik meer dan de gemiddelde collega beeld had van wat er moest gebeuren. En wat het verschil maakte, wat niet. Waarbij ik het allemaal niet zelf bedacht. Het ging ook veel, zoals gezegd, bij de seniors op research langs. De mensen die ook de machine bedacht hadden. Later kregen we ook onze toenmalige executive scientist Steve Wittekoek langs. Waarbij ik veel geleerd heb. Die pakweg toch ook zo'n 20 jaar bij ASML is blijven werken, examen opgetrokken. Maar het is ook niet zo dat ik de enige was. Maar het was wel zo dat ik met een senior groepje, senior management, dat ik het daar redelijk goed mee kon vinden. En dat we dus daarmee ook heel snel gezamenlijk die strategie van bedrijf uitzetten.
Ja, was het in het begin al van, je hebt een gezamenlijke strategie, daar moeten we naartoe en daar werken we rustig naartoe? Of was het ook heel erg zoals die wiel maken, proberen in een laboratorium, dat het meer experimenteel was?
Zoals ik mezelf herinner, vind ik een lange termijn strategie heel belangrijk. Omdat je weet waar je naartoe wil. En op het moment dat je daar comfortabel mee bent, wil je daar zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk naartoe. En experimenteren is ingewikkeld, het duurt tijd, duurt lang. En je probeert eigenlijk zo pragmatisch mogelijk met grote stappen daar naartoe te komen.
Waar wilden jullie naartoe?
Nou, wat dat betreft is onze wereld niet zo ingewikkeld. We moeten elke keer kleinere lijntjes hebben. Dus, we hebben dus onze zogenaamde Moore's Law. Die elke twee jaar twee keer zoveel transistoren kwijt binnen of hetzelfde oppervlakte. Dus dat is vrij eenvoudig. En als je dat doe je door kleintjes klein te maken. Dus zo klein mogelijk als structuur af te beelden. En omdat je twee dimensies of drie dimensies het op moet bouwen, moet je de lijntjes van de volgende laag weer kunnen aansluiten. De vorige laag moet je er recht boven zitten. Dat is nauwkeurigheid. En als je die twee zo goed mogelijk doet, dan moet je het zo snel mogelijk doen. En meer is het niet.
Ja, het leuke vind ik namelijk dat Moore's Law is voor mij een soort natuurverschijnsel. Hè? Iets wat min of meer vanzelf gebeurt in de industrie. Voor jullie is het volgens mij anders. Want als ik jou zo hoor praten ook, dan is het een soort verantwoordelijkheid van jullie, van ASML notabene, dat die wet van Moore in stand blijft. Maar als jullie niks doen, dan gebeurt het niet.
Nou, dat kwam pas over de jaren. Want zoals je wellicht herinnert, waren wij niet de enige die steppers maakten.
Nee, afhankelijk niet, dat is waar.
Dus ik vind dat gevoel wat je nu zegt, met name nu van belang.
Ja.
De afgelopen jaren. Vroeger had ik dat gevoel niet. Vroeger was het, zag je de achterlichten van je concurrenten in zichten. Daar was je zo snel mogelijk achteraan. En je dacht van, nou, hoe kan ik dat inhalen? En als ik dan ingehaald heb, zorg dat ik ervoor blijf.
Dat klopt, want jullie begonnen achteraan het peloton, hè?
Nou, ook dat is, kun je nuanceren. Waren ter wereld een van de eerste die een stepper hadden. Maar waren niet in staat om het omhoog te schalen. Wat principieel te maken had, naar mijn idee, met de manier waarop de industrie werkt. In feite is er in die hele periode, zo ongeveer begonnen rond de tijd dat ik binnenkwam, de industrie veranderd. We hadden dus grote bedrijven, Philips, IBM, AT&T, een gigantisch research laboratorium, ideeën van alles. Die bedrijven die concentreren zich vaak over bepaalde kerncompetenties, hoe ze dingen efficiënt kunnen maken. Terug naar Philips. Philips was goed in glas. En alles wat ze in glas maakten, waren ze goed in. En dat was toevallig ook in beeldbuizen, in elektronica, medicijnen enzovoort. Dus je probeerde je goed mogelijk te zijn in maken van dingen. En je maakte dan ook je eigen productieapparatuur. En je maakte dus je eigen chipmaakapparatuur. Tot op een gegeven moment iedereen achterkwam van ja, als je die chipmaakapparatuur gewoon uitbesteedt, dan kun je concentreren op het maken van chips. Dus zo eind jaren 70, begin jaren 80 begonnen derden, dus niet Bell Labs, niet AT&T, niet IBM, niet Hitachi, niet Philips, begonnen hun apparatuur te maken. Wat totaal nieuw was. En dat is later is dat doorgegaan, doordat nu mensen zeggen, ja, waarom, als je chips maakt, moet ik die chips ook maken. Ik hoef ze alleen maar te bedenken, dan laat ik iemand anders het maken. Dus dat is toen echt
uit elkaar getrokken.
En dus, ondanks dat we heel vroeg waren met die apparatuur, ging het nergens naartoe. Omdat Philips betrekkelijk klein was in die tijd nog steeds. En anderen hun concurrent niet vertrouwen. Dat speelt vandaag dezelfde rol als het gaat tussen de foundry business van Samsung en Intel versus Global Foundries en TSMC. Als je daar geen duidelijke keuzes in maakt, dan heb je het vertrouwen van je klant niet. Vertrouwen van je klant in jouw capabilities is heel belangrijk.
Is dat ook een factor geweest voor Philips om hier niet zelf mee verder te gaan?
Ik denk het wel, ja. Maar je zou de mannen die leven nog, die daar waren, dus moet je jezelf eens vragen. Maar ik denk dat wel. Maar het was een absolute trend.
Als je de geschiedenis leest, dan kun je ook wel denken van ja, goh, Philips heeft een pot met goud laten, of een kip met gouden eieren laten lopen, of heeft de Beatles afgewezen. Verzin daar een manier om ernaar.
Achteraf.
Is het ook zo, of was het onvermijdelijk? Kon dit niet bij Philips?
Ik denk dat dat niet paste bij Philips. Zoals ik gezegd, je kunt niet je apparatuur verkopen aan je concurrent. En dan hetzelfde vertrouwen winnen als wij hadden. Dat was in de begintijd zelfs een probleem met de verkoop. Ook al waren we zelfstandig, mensen wisten toch dat Philips voor 50% erin zat. Dus dat blijft een issue. En dat is even voor de goede orde. TSMC was toen ook een activiteit die door Philips opgestart is. Of voor een belangrijk stuk uit Philips opgestart. Het gebeurt hetzelfde. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat je als bedrijf, in dit geval Philips, want ook Samsung is ook rond dezelfde tijd na Philips, na die tijd pas begonnen, is wel succesvol gebleven in halfgeleiders. Dus Philips had natuurlijk wel een aantal activiteiten gewoon ook daarna succesvol zelfstandig door moeten kunnen trekken, wat niet gebeurd is, of onvoldoende gebeurd is.
Ja. Jullie doorbraak kwam met de PAS 5500. Die een taai leven leidt. Wat maakt dat apparaat zo bijzonder?
Ja, nou, het is bijzonder omdat ik verantwoordelijk was voor dat ding.
Kijk.
En tenminste, ja, je stelt bijna persoonlijke vragen. Ik heb ook enorme persoonlijke betrokkenheid bij de dingen die je doet. En waar je verantwoordelijkheid was. Het was ook een gevecht op leven en dood, zo moet ik maar zeggen. We hadden namelijk helemaal geen cent te makken. Want we hadden nog geen. De IPO die zat daar nog achter. En ja.
De beursgang.
Ja. En de activiteit was onverantwoord groot gegeven de omzet. Dus het was een enorme crisis. En dat is wat ik me daaraan herinner. En het andere goede nieuws was dat een hele grote klant hadden. IBM, die vertrouwen in ons had. En de toenmalige bazen die verantwoordelijk waren voor die equipmentkeuze, die zijn later ook in de board van IBM gekomen. Dus ik heb daar op het laatste moment contact mee gehad. Dat heeft een enorme band gegeven, die periode.
Ja, maar nou noem je dingen die niet eigenschappen zijn van het apparaat.
Ja, daar kom ik ook op. Als je nou, wat daar nieuw aan was, is dat de periode daarvoor leidde ertoe dat we weinig modulair waren. Dat wil zeggen dat we de cycle time in de fabriek, dat was meer dan een jaar. De verwevenheid van functies was groot. De testbaarheid van subfunctie was slecht en misschien wel groter. Dat gebrek aan modaliteit maakt het moeilijker om op te schalen. Dus als je een modulair systeem, dan kun je een bepaalde module bij een leverancier neerleggen of bij een groep mensen die dat mee verder komt. Dus in die tijd hebben we ook system engineering opgezet. Wat naar mijn idee een van de factoren is geweest, dat we succesvol waren, waarbij we de competentie schaalbaar maakten. Zowel richting de engineering als wel de resources, de competenties en de leveranciers. Dat betekent dat we een machine maakten waarbij we verschillende lenzen van size in kwijt konden. We maakten een machine waarbij we de dingen konden subtesten die we boven elkaar konden stapelen. Ik kan me herinneren, toen we dus nog geen enkele machine verkocht hadden. Dat was rond de Golfoorlog, de eerste Golfoorlog. Dat
1991.
Tegen die tijd, die Klaus hadden we nog steeds geen order van IBM. En toen hadden we dus de hele zaak opgelijnd dat we eens zouden demonstreren aan IBM hoe goed het dan hadden. Alle subfuncties, er waren er 7, als ik me niet vergis, hadden we met projectleiders op een rijtje staan. En we hadden een fabriek en team staan die de bedoeling had binnen een uur de hele stepper op te bouwen. Om indruk te maken hoe modellerend het allemaal was. En toen konden ze niet komen vanwege de Golfoorlog. En toen hebben we dat allemaal op video gezet. En zijn we toen mee naar IBM gereden. En daar hebben ze dus eigenlijk heeft dat de finale push gegeven om die order te krijgen, die dan enkele maanden later is die machine dan ook geleverd.
Deed de concurrentie dat niet, modulaire apparaten maken?
Veel minder. We hebben later SVG overgenomen. Dat was het vroegere Perkin-Elmer.
Silicon Valley Group.
De Silicon Valley Group. Waarbij ik nog eens even gekeken heb dat allemaal in elkaar. Dat was één grote, noemen we dat, breiwerkstuk wat door elkaar zat, om het zo te zeggen. En als je daar wat aan kapot had, of wat moest geserviced worden, is het veel moeilijker.
Hoe kwam je op dat modulaire? Dus waar kwam dat vandaan?
Ja, ook dat kunnen we heel intelligent over doen. Maar dit is natuurlijk ook gewoon.
Wat waren de omstandigheden dat het ontstond?
Het is me later nog een keer gebeurd. Ik ben later, toen we IOV dingen, kwam ik bij onze toeleverancier van Sources, bij de CTO van Cymer. En die zei, Martin, ik heb een groot probleem. En die ging met allemaal mee naar de Source, de IOV-bron. En die IOV-bron was een ruimte, 4 keer zo groot als dit. Vol met elektronica en slangen en gedoe. Zei, zie je dit? Ja, ik zie het wel. Ik zei, wat is het probleem? Zei, zie je al die mensen? Ja, ik zie al die mensen. Zei, die moet ik allemaal vertrouwen. Ik zei, ach, zo wat? Ja, ik zeg, als ik een examen doe, dan kwam ik, als die mensen naar huis gingen, ging ik daarna altijd op mijn eentje, ging ik verder. En dan kon ik, was ik niet afhankelijk van die andere mensen, dan kon ik veel sneller werken. En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen. Want als je op die manier denkt verder te komen, kun je het ook vergeten. En dat is iets wat we in de begintijd bij ASML ook duidelijk werd. Als je met weinig mensen bent en je wil schalen, je wil met leveranciers werken, je wil met mensen werken die het beter kunnen dan jij, dan moet je ook een manier vinden om dingen te modelleren, daar interfaces tussen te bedenken, zodat ze samen het hele systeem van het systeem denken. Dat je met 10 mensen een systeem maakt, dat is geweest. En eigenlijk, in de begintijd hebben we dat trucje goed geleerd, hebben we eigenlijk daarna voortdurend herhaald. Eigenlijk tot de dag van vandaag.
Ja, maar zit het dan in je hoofd en teken je het dan op? Maak je aantekeningen, klad?
Ja, ik kan me herinneren dat 5500 plan, het was 1A4'tje. Dat lukt tegenwoordig niet meer. En dan als een projectleider, al die projectleiders kwamen bij me langs. En die hadden natuurlijk allemaal hun eigen plan, hun eigen A4'tjes of wel meer. En natuurlijk klopte dat nooit met mijn plan.
Dat was het allerbeste plan.
Maar ja, ik hield gewoon mijn plan vast. Dus we gaan gewoon net zo lang schuiven dat het weer past.
En dan kwam er dus weerstand.
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk was er weerstand, ja.
En dan?
Het gevecht had altijd een hoger doel. Het was nooit van ik ben de baas, jij bent de medewerker, of jij bent klein, ik ben groot. Het was geen hiërarchisch gevecht. Het was meer van luister. We hadden die machine beloofd om die tijd klaar te krijgen. En ja, we hadden weinig geld. Dus het moest ook. We maakten onverantwoord veel geld nodig. Toen dat machine klaar waren. En na een paar jaar aanlopen bij IBM en dat ding begon een beetje te werken, dan zei de toenmalige board, zei van ja, dit doe je dus nooit meer.
Top. Dat is natuurlijk fijn.
Dit risico is veel te groot. Maar iedereen voelt dan ook dat die gevechten ook hun nut hadden en ook een doel dienden.
Ja.
Die niet te maken hadden met in eigen wijze zes de andere.
Poppenkast, ja, maar met die machine, ja.
De volgende halte was DUV, Deep Ultraviolet.
Ja.
Wat waren de verschillen tussen die machines en zo'n pas 5500?
Maar het grootste punt is de laser. Ik weet niet of je ooit een examenlaser gezien hebt. Dat zijn forse beesten. Maar het erge is dat die golflengte korter is. Dat wil je ook. Als die golflengte korter is, dan gaat de fotonenergie omhoog en dan gaat alles kapot. Hetzelfde als je zonder zonnebrand in de zon gaat zitten, gebeurt hetzelfde. Dus de materialen en alle, alle lijmen en alle koolwaterstoffen, die gaan allemaal kapot. Het levert contaminatie, glas gaat kapot.
Dus je moest er van de grond af opnieuw ontwerpen?
Ja, dus een golflengtewijziging is altijd rampzalig geweest. En heeft altijd tot nieuwe verrassingen geleid.
Ja, terwijl je daartoe veroordeeld bent in deze industrie.
Ja, maar als je alles van tevoren wist, je denkt dat je het allemaal hebt. Maar je gaat in een regime, elke keer ga je in een regime waar niemand is. Ook het huidige IOW-traject, daar zit niemand. Ja, de medische mensen zitten er met harde X-ray.
Ja, dus het kwam er steeds meer op aan. Het werd door, de eisen werden steeds hoger en daardoor werd de hele machine steeds complexer. Dat is ongeveer.
Hoe manage... Ja, maar niet alleen de golflengte, natuurlijk ook de nauwkeurigheid. Hè. Toen ik al zei, het gaat over drie dingen. Litho, kleine lijntjes, nauwkeurigheid. En als je die twee goed kunt, zo snel mogelijk. En zoals je begrijpt, hoe sneller je gaat, hoe meer de nauwkeurigheid weer in bedwang. En niet alleen nauwkeurigheid, ook de image, de afbeelding. Als jij heel snel gaat, dan is het ook ingewikkeld om dat niet bibberend te doen. Als je gaat bibberen, dan krijg je een soort fading. Net als met foto's die je neemt met een te lange sluitertijd.
Ja.
En dus die nauwkeurigheid is ook een... En die snelheid is heel belangrijk. Dus wij hebben... Een ander verhaaltje van de begintijd speelde, dat de grote spelers, Intel, Motorola, Texas Instruments, die zagen ons niet staan, want we waren kleine spelers.
Waren jullie potentiële klanten?
Dat waren chipmakers die onze concurrentie kozen. Dat was de safe keus. Waar wij zaken mee deden was AMD, TSMC en Micron, om er drie te noemen die nu nog steeds bestaan en nu grote spelers zijn.
Ja.
En die kleine klanten die kregen een aandacht van de grote leveranciers. Daar konden wij zeg maar goed mee knuffelen en werkten we samen mee naar een roadmap. Maar die klanten waren meer nog dan de grote erg erop gefocust om die fabriek snel te laten lopen. En daar hebben we natuurlijk veel van geleerd. Dus we hebben eigenlijk met samen die klanten methode gevonden om niet alleen die lijntjes klein te maken, ook nauwkeurig, maar ook dat zo snel mogelijk te doen zonder dat we het oog verliezen op de nauwkeurigheid.
Zijn die kleine bedrijven die toen voor jullie kozen groot geworden doordat ze voor jullie hebben gekozen?
Dat zou buitengewoon arrogant zijn. Dat zou je niet van mij horen. Maar we hebben ze niet tegengewerkt. Maar het is, ik denk dat het anders gezien moet worden. Ik denk dat die bedrijven, dat ik het anders zou willen formuleren, maar dezelfde bottomline wellicht. Maar dat die bedrijven enorme appreciatie hadden als wij als een van de leveranciers, er waren natuurlijk meerdere leveranciers, meerdere processen, voortdurend bezig waren. We konden die mensen voortdurend opgewonden krijgen dat wij sneller liepen dan de vorige keer. Dus op die manier konden we een hele goede value propositie creëren. En daar maakten onze klanten veel gebruik van. Toen we later grote spelers gingen bedienen, die hadden wel eens moeite om te appreciëren dat wij veel sneller liepen dan de concurrenten. Ze zeiden, waarom maakt dat nou wat uit als dat wat sneller gaat? Want we kunnen die machines niet zo snel gebruiken. Ze zeiden, ja, als je in die fabriek niet sneller te lopen, dan heb je weinig voordeel met onze machine. Maar als je dat wel wil, dan moet je met ons verder gaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest in de latere jaren.
Mm-hmm. Zullen we het gaan hebben over de onmogelijke machine?
De onmogelijke machine.
Wat heb jij daarover te vragen?
Ik beweer dat elke machine die we hebben...
Was toen onmogelijk.
Dat is de thrill waar ik wel... Want iedereen die praat nou over UV, maar luister, al die andere dingen. Ik ga het schrijtje toch even noemen. We hebben begonnen met G-lijn, I-lijn, 248, 193, 193 nat... We hebben er tussendoor nog 157 gebitters mislukt. Daarna het holistische stuk met double patterning. En daarna EUV en nou High-NA. Ja. En elke keer als we dat deden, zaten we de handen in het haar in de eerste periode dat we het hadden. Want elke keer moesten we iets laten zien aan onze klanten en aan onszelf wat we nog niet eerder hadden kunnen doen.
We hebben het dus over DUV gehad, Deep Ultraviolet.
Ja.
En de top of the bill nu is EUV, Extreme Ultraviolet.
Ja. Wat het prima die grote stap maakt, maar daartussendoor zit immersie. Dat was een redelijke tijd. Ramp.
Ja, toch?
Ja.
Vertel maar de ramp.
Dat over zeggen.
Nee, maar vertel maar. Dat vind ik goed. Dus de ramp. Dus daartussendoor zat een ramp.
Ja, misschien is mijn manier van praten. Is ook de reden. Kijk, dat immersie helpt. Dat wisten dus we eigenlijk
het onder water zetten van de chip die je aan het bewerken bent.
Ja, dus nou, niet alleen dat. De lens en de chip samen onder water. Dus er moet een waterlaag. Het heeft allemaal te maken met de brekingsindex. Je moet de brekingsindex omhoog, dan kun je met een grotere hoek naar binnen. En dan kun je dus met een. De apertuur is dus principieel begrensd door de brekingsindex van het medium. Dus 1 is de grootste apertuur, dat is de sinus van de hoek. Dus als je daar de brekingsindex omhoog gaat, boven de 1, dan kun je, dus boven, kun je nog 30% erbovenop zetten.
Als ik, mag, als ik het mag
van
samenvatten.
De brekingsindex van het medium.
Dat water helpt de opbrengst te vergroten.
Het is de index van het water die je doet.
Ja.
En die helpt ertoe dat je een grotere hoek kunt maken. En die hoek die geeft je de oplossend vermogen. Alleen waar. Hoe hou je het water vast? Het is eigenlijk net als vroeger, toen je klein was in het bad, dat je wel leuk aan het spatteren bent. Maar dat spatten is voor niemand. Toen ik in het bad zat, was dat voor niemand leuk. Maar als je een machine hebt, ook niet. Want overal die druppel water terechtkomt, gebeuren er 2 dingen. Die druppel water die zakt, die wordt geabsorbeerd door de resistor, creëert gewoon een defect. En tweede, als die druppel water verdampt, dan gaat hij in temperatuur, gaat hij net als met oude klonje, dat water als je uit het zwembad of onder de douche vandaan komt, dan voel je die verdamping. Dat is een thermisch probleem. Dus hier mijn stadsverwarmingsexpertise
ja, terugkomt.
Ja. We hadden de grootste moeite om de defects dicht te krijgen. En het water vast te houden. En dat is vandaag nog steeds een probleem overigens, die mensenmachines. Want we willen heel snel scannen. En ik kan dat demonstreren met een glas water. Als je dat een beetje op je. Pak die fles maar eens.
We pakken een fles.
Ja, kom hier. Dit is natuurlijk een podcast, maar het gaat een beetje om de gein.
Nou,
maar
we hebben ook video
bij. Er zit een video bij.
Toch weer mensen reden naar de video.
Pak maar dat TSMC-potje daar eens. Wat, daar, ja. Okay. Maar dit is het verhaal.
Er wordt nu dus echt water op het bureau.
Nee, wacht.
Water gaat eerst op het bureau.
Kijk, nou, dit is de wever en dan ga je met de lens overheen. En dan zie je door de hydroscopie dat je de meniscus vast, dan gaat bewegen, dan beweegt hij met je mee.
Oh, je kunt die druppel meeslepen met je
vinger. Ja, je kunt die druppel meeslepen, maar als je dit oppervlak fobisch had, als ik even een spuitje had genomen, zoals je dat met je schoenen doet,
ja.
Was het een fobisch oppervlak, had die druppel helemaal mee bewogen. En als ik snel ga, verlies ik hem. Dus ik kan maar bepaalde productiviteit doen. Nou, het tweede aspect is dat je hier eens moet kijken wat je hier ziet. En dan mag je vertellen wat je ziet.
Ik krijg een soort kopje met een lens erin.
Kun je daar, als je nou in het kopje kijkt, zie je daar wat? Dan gaan we het even hier voorzichtig maken met water. Dan zie je wat de immersie doet.
Ah.
En dan mag je nog een keer komen kijken.
Heerlijk.
Wat die doet.
Dan kijk ik door het water in de bodem. En dan.
En
dit, dat bedenken we dan live. Dit had ik niet ingestudeerd.
Nee, inderdaad. TSMC staat er, geloof ik.
Ja, kijk eens aan.
Deze innovation, hè?
In keurige pixeltjes.
Ja.
Die je dan kan onderscheiden. Dankzij het water. Leuk, interessant.
Ja. En water hadden we helemaal geen verstand van. Dus toen zijn we met zo'n TNO, we zijn waterland hier. Dus er is genoeg waterexpertise in Nederland. Dus dat hebben we toen heel veel tijd aan moeten besteden. Om dat goed te krijgen. Allemaal details.
En allemaal nog voordat jullie waagden aan het extreme ultraviolet.
Wel, onze market aandeel, als je kijkt naar de historie, is niet met IUV gekomen. Dat hadden we al voordat IUV was. En het marktaandeel met IUV, DUV hebben we gedaan onder andere door primaire innovatie, door het uitmeten van de wever en het belichten van de wever op 2 verschillende dingen te doen. Dat heeft een enorm economisch voordeel. Daar hebben we elke stap gemaakt. Die 5500, waar we net al hadden een stap gemaakt. De tweede stap die we gemaakt toen we naar 8 in zweven gingen. Of 12 in zweven gingen. Dat is 2 verschillende meetstation, exposition. En de derde klap hebben we gemaakt met immersie. Want daar waren we eerder mee dan de rest. En daarmee hebben we dus ook het geld kunnen verdienen. Wat nodig was om IUV van de grond te krijgen.
Ja, en daar was niet alleen geld voor nodig. Daar was ook heel veel tijd voor nodig.
Ja.
Ja, wat was het, 7 jaar, 10 jaar of zo, hè? Iets in die regionen?
Nou, mijn eerste gesprek met Fred Bijkerk gaat terug naar 1989.
1989, dan is het dus nog veel meer.
Dus dan hadden we een 10-jarenplan. Wat ik toen ik aangesteld werd als VP Technology in 94, toen heb ik direct begonnen aan een 10-jaarplan. Toen heb ik gezegd, we gaan het doen. Toen zijn we Jos Benschop onder andere in gaan huren als researchbasis. Begonnen met Philips Natlab een EUV-machine te maken, die we dus midden 2005 ongeveer hadden. En daarna zijn we doorgegaan met een productiemachine die bedoeld was om rond 2010 de markt op te komen, wat een effectieve jaar of 8 vertraagd werd.
Ja. Heb je ooit getwijfeld of dat wel zou gaan lukken?
Laat ik het zo zeggen. Ik heb nooit uitgestraald dat ik er niet in geloofde of dat ik dacht dat het niet kan. Maar het is niet zo dat ik zo arrogant ben. Ik zeg van nou, dat was een appeltje, eitje. Nee. Die naïviteit heb ik nooit gehad.
Dus je moest een beetje acteren als leidinggevende?
Nou, daar ben ik niet zo goed in acteren. Maar en dat is misschien ook wel een belangrijk punt. Dat gaat je richting klanten, namelijk punten kosten. Dus ik heb altijd geprobeerd het gebalanceerde verhaal te vertellen. Ook intern, zowel richting klanten. Maar wel met het accent dat ik zeg van die problemen zijn er, maar we denken dat we daar toch wel voortgang kunnen maken. En ook voortdurend met de billen bloot bij je collega's en bij de klanten van nou, dit hebben we bereikt en dat moet er nog gebeuren.
Ja, want
ja, en constant dus naar mogelijkheden zoeken. Want als je dus vastloopt, dan moet je weer een nieuwe weg inslaan. Wat deed je dan? Dan ging je dan met TNO praten, dat is natuurlijk één, met experts. Hoe ging dat proces van die mogelijkheden zoeken? Mogelijkheden zoeken om toch tot die oplossing te komen? Of was het meer met klanten? Want zij gaven ook input.
Nou ja, met die IOV'ers we daartoe beperken. Wij weten toch snel naartoe, begrijp ik. Maar dan zijn er twee problemen. Dat is één is de optiek. En de andere is de bron. Dus de lichtbron. De optiek was ons partner Zeiss verantwoordelijk. En die zijn al vrij vroeg begonnen met het maken van demonstratietools. Die hebben heel snel spiegels gemaakt.
Ze moesten spiegels in plaats van lenzen omdat...
Correct. En de truc van die spiegel is dan de nauwkeurigheid. Dat is trouwens van... Ja, als je een lensje polarist, dan is de fout die je mag maken is de fase. Hè? Dus de afstand maal de brekingsindex.
Ja, ja.
En de brekingsindex die afwijkt van 1. Maar als je een spiegel hebt, is dat 3 keer zo erg. Dus je bent voor een afwijking in spiegel 3 zo meer gevoelig dan voor een afwijking in een lens. En vervolgens werd de nauwkeurigheid ook eis. Dus er werd enorme druk gezet op Zeiss om die spiegels te polijsten. Daarnaast het maken van coatings, waar Fred Bijkerk onder andere initieel hier in Nieuwegein. De goede man heeft wellicht wel eens ook te weinig krediet gekregen voor het werk wat hij al die jaren zijn hele carrière gedaan. Later is hij in Twente doorgaan, inmiddels ook gepensioneerd. Tot op de dag van vandaag is dat nog een research instituut voor Zeiss, voor die coatings verder uit te werken. Dus die coatings, dat zat al heel vroeg erin. En dat die oppervlakte, wat eerst een showstopper leek, bleek enorm goed toepasbaar op de bestaande lenzen. Dus we hebben onze bestaande lenzen enorm geperfectioneerd. Doordat we onze eisen bij Zeiss versneld omhoog gingen, waren we er erg goed in. Dus we konden daardoor ook asferen maken, wat heel belangrijk is voor als je weinig optiek hebt, ben je graag veel vrijheidsschade in je oppervlak maken. Dan wil je asferen maken. En liefst nog asymmetrisch. En doordat we dat in de bestaande productie van immersie goed hebben kunnen gebruiken, is eigenlijk de lens nooit een supergroot probleem geworden. Dat had het wellicht geworden op het moment dat we die source op de rit hadden gehad. Die hadden we niet op de rit. De source is het grootste probleem geweest. Daar zijn we initieel begonnen. Doordat we een licentieproject hadden met de Amerikanen. Met de Livermore Labs, de wapenlaboratoria. Die het toen erg rustig hadden na de Cold War. Inmiddels hebben ze ook andere ideeën daarover. Maar toen hadden ze tijd over. Hebben we dus daar samen mee samengewerkt. Daar hadden ze dus twee methodes waren discharge sources, zoals kwiklampen. We hadden ook een EUV discharge source. En we hadden een laser-induced plasma. Een laser-induced plasma was het complexe systeem. Was te duur. Ik denk van het blijf even weg. We zijn begonnen in Aken bij Philips Research een discharge source te maken. En dan moest het vermogen van omhoog. En dat waren twee wielen die in tin draaiden, vloeibaar tin van 260 graden. 300 graden. En dan gingen we op het punt waar die wielen daar in elkaar gingen, werden voortdurend van tinvervestiging met een vonk trekken. En dat was net als een fiets in het slechte weer, in het regen. Dat spat alle kanten op. Dat is één grote ramp. En we konden niks schoonhouden. We kregen het slecht geschaald. Daar hebben we natuurlijk wel de eerste prototypes bij IMEC en bij Albany neergezet. Maar toen moesten we snel naar Laser Produced Plasma. En het probleem van een laser produced plasma is dat je moet een zeer een erg dikke grote laser hebben. En die laser bestaat niet, nog steeds niet. We zijn de enige toepassing erin. Nou, die lasers werden tot voor kort gebruikt in metaalbewerking, het snijden en het lassen van materialen. Dus bij elke workshop, metaalbedrijf of veel van de serieuze bedrijven hebben zo'n machine. En de manier op die vermogen te krijgen om een aantal van die lasers naast elkaar te zetten. We zetten vier van die dingen naast elkaar. En dan ga je van enkele kilowatt, wat normaal gebruikelijk is in metaalbewerking, kun je theoretisch naar 30 kilowatt gaan. Het probleem echter is, als je daar gaat laseren met een sheet laser, dan gaat die puls door de versterkers heen naar het druppeltje, wordt daar teruggekaatst. En volgens, omdat hij niet verzadigd is, die versterker, wordt hij opnieuw versterkt en brandt alles kapot in het begin. Dus je kunt die puls niet fatsoenlijk op en neer halen. Nou, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar dit is een enorme zware bevalling geweest, waarbij we toch zo'n 15 jaar
om dat goed te
met wekelijkse meetings met Symer, met een overname tussendoor van de ene naar de andere gegaan zijn.
En dan wil ik
en
graag
dit
weten,
is spannend geweest tot het laatste moment in 2018.
Ja. Jullie hadden constant te maken met klanten die jullie die technologie het liefst uit de handen wilden trekken. Correct. Als ze het nodig hadden. Hoe hou je dan die klanten zoet, om het maar eventjes onparlementair te zeggen. Hoe hou je ze ervan overtuigd dat je echt vorderingen maakt?
Nou,
dat
het is wel ingewikkeld om kinderen zoet te houden. En klanten is nog ingewikkelder. Want het probleem was niet alleen dat EUV moeilijk was. Het was ook kostbaar. Ik kan me nog herinneren dat we met klanten spraken over de prijs van de eerste machine. En die zei van, nou, ik wil die machine van 50 miljoen hebben.
Ik zei, hoeveel, 25?
50 miljoen wil ik hem hebben van jou. Ik zei, ik kan hem niet leveren. Ik krijg het niet voor elkaar. Ik weet niet hoe ik het voor 25 miljoen moet doen.
Hebben jullie nooit overwogen, dit wordt zo ingewikkeld, dit wordt zo duur. We gaan het niet redden, we trekken de stekker eruit. EUV.
Ja. Het probleem van ergens een stekker aan het uittrekken is dat eigenlijk bijna niks simpeler is dan dat, niet?
Het heeft gevolgen.
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb altijd geloofd in het drijven van productiviteit. Ik had net verteld hoe lang wil je source. Ik heb alleen het beginprobleem genoemd. Ik had hier op zich een uur aan, nog wel meer dan een uur aan besteden dan die bron. Vandaag demonstreren wij zonder enige blikken en blozen 600 watt.
Aan lichtopbrengst.
Aan lichtopbrengst. En dat geeft ongeveer zo'n 250 wevers per uur. Wij denken dat we het hele concept schaalbaar hebben, toch zeker in kilowatt. Dan kunnen we nog een factor 50% omhoog. Dus wij denken, en dat dacht ik toen ook, met dat we dat trucje weten, zie ik niet in waarom de schaalbaarheid niet zodanig is. En dat is nog steeds zo de hoofddrive voor de EUV-techniek om goedkoper te maken, is die productiviteit verder te verhogen. Zodat je steeds meer waar voor je geld krijgt door het verhogen van de opbrengst. En daar ook de conversie-efficiëntie van het systeem. Want dat ding vraagt nog wat vermogen uit de muur om dat te verbeteren.
Ja, dus eigenlijk dus stoppen. Het antwoord is eigenlijk, er is altijd geloof dat het beter kan. En niet de hopeloosheid.
Nee.
Dus dat is het eigenlijk.
We zijn er overigens wel verwend over de jaren. Ik vind mezelf wel verwend over de jaren heen. Dat wat je aan begint, dat je dat redelijk over de streep kunt trekken. We hebben natuurlijk wel een aantal failures gehad. Maar het geloof in de toekomst is ook wel enorm door onszelf gestimuleerd, om het zo te zeggen.
En waarom is het jullie wel gelukt en de concurrentie niet?
Ja, daar zijn verschillende verhalen op. In de eerste plaats heeft de concurrentie ons ook niet gevolgd op die dual stage die we in de jaren 2000 gemaakt hebben. Dus we hadden al sinds 2000 een structurele voorsprong op onze concurrentie. Dat is niet alleen. Dus ze liepen al achter. Dus het succes van ASML pre-EUV leidde ertoe dat de financiële middelen van onze concurrenten beperkt waren. En dat ze dus die grote sprong eigenlijk niet konden financieren. Ik kan het ook anders zeggen, het feit dat wij dat succes wel hadden, stelde ons in staat om dat te doen. Dus je hebt dus succes nodig om dit soort uitdagingen aan te kunnen.
Het is een mooi verhaal, tot dusver.
Tot dusver, ja.
Vind je het zelf een beetje leuk om te vertellen zo?
Leuk is het goede woord niet. Dus dat komt allemaal terug eigenlijk.
Ja. Het is een heel avontuur geweest, hè?
Ja, dus dat is eigenlijk misschien wat je na zegt. Dat is ook een beetje in de periode van mensen weten dat je vertrekt.
Dus het is echt een hele turbulente tijd geweest. Ook voor
het is een thrill.
Ja.
Tot de dag van vandaag.
Ja.
Vandaag de dag. Dat hebben we nog niet over.
Moet je wel met pensioen?
Ja. Ik moet niks. Ik moet niks. Maar vandaag de dag, ik heb het geloof ik vorige week verteld. Die H&A-machine die hier staat. Daar hebben we dus net met SP, hebben we dus first light gehad, zoals iemand het noemt. Maar dat is allemaal flauwekul. We hebben nou sinds vorige week, 2 weken geleden, hebben we daar de eerste imaging van gehad. En dat je daar 10 jaar bezig bent aan het simuleren en nooit een conclusief praktisch resultaat gehad en je bent in staat die image laten zien, dan praat je over iets van 2 jaar geleden, van 2 weken geleden. Aan het einde van je carrière.
En dan ga jij dansen en springen.
Daar word ik heel blij van, ja.
Aan de andere kant, ja, wil je dat doorzetten van 2 weken. Nou, oké, hoogtepunt stoppen. Is het dan?
Ja.
Ga je het missen?
Ja, ik denk dat het heel verkeerd zou zijn. Dus ik zou zeggen dat ik het niet mis, denk ik. Ja. Maar ja, we hebben in principe loop ik nog een beetje rond hier en daar. Dus het zal ook wel niet zo'n enorme cliff worden dan wellicht. Het zou kunnen zijn als je dat niet doet.
Ben, dat was het. Eerste gesprek van een uur met Marten van der Brink, de CTO van ASML. Wat vond je ervan?
Ongelooflijk. Zo bijzonder. Gewoon op een A4'tje tekenen hoe een machine eruit ziet. Het gewoon, en dat is niet te maken, is onmogelijk. Alle risico's nemen. En uiteindelijk ontstaat die machine. Die machine die de hele wereld verandert.
Ja.
Ongelooflijk.
En hij werkt nog ook. Het tweede deel. Wat gaan we daarin doen?
Daar gaan we de markt van chipmachines van chips, maar ook de cultuur van de ASML en natuurlijk zijn afscheid. Wat heeft hij nagelaten? Zijn zogenaamde legacy.
Erfenis.
Ja.
Ja. Tweede en laatste aflevering, die komt dan op donderdag om 17:30 online. Kan iedereen luisteren.
Tot dan.
Klopt. Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.